Hoofdstuk 9. Johannes in ballingschap. Het wonderbaarlijke succes als gevolg van de prediking der apostelen en hun medewerkers deed de haat van de vijanden van Christus toenemen. Zij deden alles wat in hun macht lag om de voortgang te verhinderen en slaagden er uiteindelijk in de macht van de Romeinse keizer achter zich te krijgen in de strijd tegen het christendom. Een vreselijke vervolging ontstond, waarbij veel volgelingen van Christus het leven verloren. De apostel Johannes was oud geworden, maar met steeds grotere ijver en resultaten bleef hij de leer van Christus verkondigen. Zijn getuigenis bezat een kracht welke zijn tegenstanders niet konden weerstaan en waardoor zijn broeders ten zeerste bemoedigd werden. Toen het geloof van de christenen scheen te wankelen onder de felle tegenstand die ze ondervonden, verkondigde de apostel met grote waardigheid, macht en welsprekendheid hetgeen was van de beginnen, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze eigen ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben, en het woord des levens. Dat verkondigen wij nu ook, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En onze gemeenschap is met de Vader en de Zoon, Jezus Christus. 1 Johannes 1, vers 1 tot 3. De bitterste haat moest Johannes verduren, vanwege zijn onwankelbare trouw aan het werk van Christus. Hij was als laatste overgebleven van de discipelen, die Jezus goed gekend hadden, en zijn vijanden hadden besloten zijn stem het zwijgen op te leggen. Als dit bereikt kon worden, hoopten ze een eind te kunnen maken aan de verspreiding van de leer van Christus. Als ze er met geweld tegenin zouden gaan, zou deze leer spoedig uitsterven. Aldus werd Johannes naar Rome geroepen om zich te verantwoorden voor zijn geloof. Zijn leerstellingen werden verkeerd uitgelegd. Valse getuigen noemden hem een onruststoker die openbare theorieën verkondigden die het volk schade zouden brengen. De apostel verdedigde zijn geloof op een duidelijke en overtuigende wijze, met zo'n eenvoud en kracht dat zijn woorden een geweldige uitwerking hadden. Zijn toehoorders stonden verbaasd over zijn wijsheid en welsprekendheid. Maar hoe duidelijk zijn getuigenis was, des te groter werd de haat van hen die de waarheid tegenstonden. De keizer werd vervuld met razernij en lasterde de naam van God en Christus. Hij kon de woorden van de apostel niet weerleggen of tegen de kracht ingaan die in deze waarheid lag opgesloten en besloot de trouwe verkondiger het zwijgen op te leggen. Gods getuigen niet tot zwijgen gebracht. Wij zien hier hoe onbuigzaam het hart kan worden als het zich hardnekkig verzet tegen Gods bedoelingen. De vijanden van de gemeente waren vastbesloten hun trots en macht voor het volk te handhaven. Op keizerlijk bevel werd Johannes verbannen naar het eiland Patmos, zoals hij ons zelf vertelt om het woord Gods en de getuigenis van Jezus Christus, Openbaring 1 vers 9. Maar de vijanden van Christus slaagden niet in hun opzet deze getrouwe getuigen tot zwijgen te brengen. Uit dit ballingsoord kwam de stem van de apostel en ze reikte zelfs tot aan het einde der tijden, met de verkondiging van de grootste waarheid ooit aan de mensen gebracht. Patmos, een rotsachtig eiland, was door de Romeinse regering uitgekozen als verbanningsoord voor misdadigers. Maar voor de dienstknecht van God werd dit troosteloze oord de poort des hemels. Hij werd afgesloten van de drukte van het leven en van zijn arbeid als evangelist, maar hij werd niet uitgesloten van de vertegenwoordigheid van God. In zijn afgezonderde omgeving had hij omgang met de koning der koningen. Hij kon meer studie maken vanuit de openbaringen van de goddelijke macht, vanuit het boek der natuur en vanuit de geïnspireerde geschriften. Hij hield van nadenken over het grote scheppingswerk en vereerde de macht van de goddelijke bouwmeester. In vroegere jaren hadden zijn ogen zich verlustigd in het zien van de beboste heuvels, de groene dalen en vruchtbare vlakten. Hij had in de schoonheid der natuur met blijdschap de wijsheid en de bekwaamheden van de schepper ontdekt. Het was nu omgeven door een landschap dat velen somber en onaantrekkelijk zouden vinden. Maar met Johannes was dit niet het geval. Hij las de meest interessante lessen vanuit de wilde, verlaten rotsen, de geheimen van de zee en de schoonheid van het uitspansel. Voor hem droeg dit alles de stempel van Gods macht en verkondigde het zijn eer. De stem van de natuur. De apostel zag in alles om zich heen de getuigenis van de zondevloed, die de aarde bedolf omdat haar inwoners de wet van God overtreden hadden. De rotsen, die door de kracht van de wateren uit de diepte omhoog geworpen waren, herinnerden hem aan de verschrikkingen van de uitstorting van Gods toorn. Maar waar alles rond hem woest en verlaten scheen, waren de blauwe luchten boven de apostel op de eenzame Patmos even helder als de hemel boven zijn geliefde Jeruzalem. Als de mens in een nacht omhoog ziet, naar de schoonheid van het uitspansel, en Gods macht ontdekt in de talloze sterren, leert hij een les omtrent de grootheid van de Schepper, in tegenstelling tot zijn eigen kleinheid. Als iemand trots en verwaand is vanwege zijn rijkdom, talenten of persoonlijke eigenschappen, moet hij op heldere sterrennacht eens naar buiten gaan om omhoog te kijken en leren zijn trotse geest te vernederen in de tegenwoordigheid van de oneindige. In het geluid van vele wateren hoorde de profeet de stem van de Schepper. De zee, opgezweept door de stormen, deed hem denken aan de toorn van een gekrenkte God. De machtige golven, die ondanks hun woestheid als door een onzichtbare hand binnen de grenzen bleven, vertelde Johannes van de oneindige macht die de diepte in bedwang hield. En in tegenstelling hiermee zag hij de dwaasheid van zwakke stervelingen als wormen in het stof, die trots waren op hun wijsheid en kracht en hun hart verhieven tegen de bestuurder van het heelal, alsof God hun gelijke was. Hoe blind en onnadenkelijk is deze menselijke trots! Een uur van Gods zegen in het geven van zonneschijn en regen op aarde doet meer om het aangezicht van de natuur te veranderen dan de mens met al zijn kennis en volharding gedurende zijn leven tot stand kan brengen. In zijn omgeving las de verbannen profeet de openbaringen van goddelijke macht. En in de werken der natuur hield hij gemeenschap met zijn God. Het diepste verlangen van de ziel naar God, de vurigste gebeden, stegen op naar de hemel vanaf het rotsachtige Patmos. Steeds wanneer Johannes de rotsen zag, dacht hij aan Christus, de rots zijner sterkte, in wiens schuilplaats hij zich onbevreesd kon verbergen. De dag des Heren waarover Johannes sprak, was op Sabbat, de dag waarop Yahweh rustte toen hij het scheppingswerk voltooid had. De dag die hij zegende en heiligde, omdat hij op die dag rustte. Op het eiland Patmos vierde Johannes de Sabbat, even getrouw als toen hij onder de mensen verkeerde, en op die dag predikte. Door de woeste rotsen om hem heen werd Johannes herinnerd aan Goreb, waar God, toen hij zijn wet aan het volk bekend maakte, zeide: "Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt." Exodus 20, vers 8. De Zoon van God sprak tot Mozes vanaf de top van de berg. God maakte van de berg zijn heiligdom. De eeuwige heuvels waren zijn tempel. De goddelijke wetgever daalde neer op de rotsachtige berg om zijn wet ten aanhoren van het hele volk te verkondigen, opdat ze onder de indruk zouden komen van de grootse en onzagwekkende manifestatie van zijn macht en heerlijkheid en bang zouden worden zijn geboden te overtreden. God verkondigde zijn wet ten midden van donder en bliksem en dikke wolken op de top van de berg, en zijn stem was als een luid bazuin. De wet van Yahweh was onveranderlijk en de tafels waarop hij deze wet neerschreef waren uit steen gehouden, waarmee God de onveranderlijkheid van zijn geboden te kennen gaf. Het rotsachtige Goreb werd een geheiligde plaats voor alle die de wet van God liefhebben en eerbiedigen. Alleen met God. Terwijl Johannes nadacht over de gebeurtenissen op Horeb, kwam de geest van hem die de zevende dag heiligden op hem. Hij dacht na over de zonde van Adam, die de goddelijke wet overtrad, met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. De oneindige liefde van God, die zijn Zoon gaf om de verlorene mensheid te redden, scheen te groot om in woorden uit te drukken. Als hij er in een brief over schrijft, vraagt hij de gemeente en de wereld om deze liefde gade te slaan. Ziet welke liefde ons de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het ook. Daarom kent de wereld ons niet, omdat ze hem niet kent. 1 Johannes 3, vers 1. Het was onbegrijpelijk voor Johannes dat God zijn Zoon kon geven om hem te laten sterven voor een opstandige wereld. Hij werd stil van verbazing over het feit dat het verlossingsplan, dat de hemel zoveel kostte, geweigerd kon worden door hen voor wie hij dit oneindige offer had gebracht. Johannes was alleen met God. Hoe meer hij leerde over het karakter van God door de werken der schepping, hoe groter zijn eerbied voor God werd. Dikwijls stelde hij zichzelf de vraag: waarom streven de mensen die volkomen van God afhankelijk zijn, niet naar vrede met hem door vrijwillige gehoorzaamheid? Hij is oneindig in wijsheid en aan zijn macht bestaan geen grenzen. Hij bestuurt de hemelen met hun talloze werelden. Hij bewaart in volmaakte harmonie de grootheid en de schoonheid der dingen die hij geschapen heeft. Zonde is overtreding van Gods wet en de straf op de zonden is de dood. Er zou in de hemel, zowel op de aarde, geen wanklank zijn gehoord als zonde niet bestaan had. Ongehoorzaam aan Gods wet heeft alle ellenden over zijn schepselen gebracht. Waarom laat de mens zich niet met God verzoenen? Het is geen kleinigheid tegen God te zondigen, de perverse menselijke wil te stellen tegenover de wil van zijn Maker. Het is in het belang van mensen, ook in deze tijd, om de geboden van God te bewaren. En het komt zeker hun eeuwige leven ten goede, als ze hun leven aan God onderwerpen en zich met hem verzoenen. De dieren in het veld gehoorzamen aan hun schepper door hun instinct. Tot de trotse oceaan spreekt hij: tot hiertoe zult gij komen en niet verder. Job 38 vers 11. En de wateren luisteren naar zijn woord. De planeten volgen hun baan in volmaakte regelmaat en gehoorzamen de wetten die God heeft ingesteld. Van alle schepselen die God op de aarde heeft geschapen, is alleen de mens opstandig. Toch bezit hij verstandelijke vermogens om de eisen van de goddelijke wet te verstaan. En het geweten om zowel de schuld van de overtredingen als de vrede en blijdschap van gehoorzaamheid te beseffen. God maakte hem tot iemand met een vrije wil, gehoorzaam of ongehoorzaam. De beloning van het eeuwige leven, het eeuwige gewicht der heerlijkheid, is voor allen die Gods wil doen, terwijl de dreiging van zijn toorn rust op hen die de wet trotseren. Gods majesteit. Terwijl Johannes nadacht over de heerlijkheid van God, die geopenbaard werd in zijn werken, werd hij overweldigd door de grootheid en majesteit van de Schepper. Ook wanneer alle inwoners van deze kleine wereld zouden weigeren God gehoorzaam te zijn, dan blijft zijn heerlijkheid nog steeds bestaan. Hij kan elke sterveling wegvagen op de aardoppervlak en een nieuwe mensenras scheppen dat zijn naam zou verheerlijken. Gods eer hangt niet af van de mens. Hij kan de menigte sterren aan de hemel, de miljoenen werelden boven, opwekken om een loflied ter ere van hun schepper te zingen. Daarom, loven de hemelen uw wondermacht, o heren, ook uw trouw in de gemeente der heiligen. Want wie in de hemel kan de heren evenaren? Wie onder de goden is de heren gelijk? God is zeer onzagwekkend in de raad der heiligen, geducht boven alle die rondom hem zijn. Psalm 89, vers 6 tot 8. Een visioen van Christus. Johannes herinnert zich de wonderbare gebeurtenissen die hij heeft meegemaakt tijdens het leven van Christus. In zijn verbeelding geniet hij weer van de kostbare gelegenheden die hij heeft gehad en putte daaruit troost. Plotseling worden zijn overpeinzingen onderbroken. Hij wordt op duidelijke toon aangesproken. Hij keert zich om naar de stem en zie, daar staat zijn Heer, die hij zo lief heeft, met wie hij gewandeld heeft en gesproken, en wiens lijden aan het kruis heeft gadegeslagen. Maar wat was de verschijning van de heiland veranderd? Hij is niet langer een man van smarten, verzocht in krankheid, Jesaja 53 vers 3. Niet langer draagt hij de kenmerken van zijn vernedering. Zijn ogen zijn als een vuurvlam, zijn voeten als blinkend koper, gloeiend als in een oven. Het geluid van zijn stem is als een geluid van vele wateren. Zijn aangezicht schijnt als de zon in al haar kracht. In zijn hand zijn 7 sterren, welke de leiders van de gemeente voorstellen. Uit zijn mond komt een scherp, tweesnijdend zwaard, een teken van de macht van zijn woord. Johannes, die zijn Heer zo lief heeft en die standvastig zich vastklemde aan de waarheid, ondanks gevangenisstraf, slagen en doodsbedreiging, kan het gezicht van deze heerlijkheid niet verdragen. Hij valt als dood neer op de grond. Dan legt Jezus zijn hand op de liggende gestalte van zijn dienstknecht en zegt: Vrees niet, ik leef en ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Openbaring 1, vers 17 en 18. Johannes werd gesterkt om in de tegenwoordigheid van zijn verheerlijkte Heer te leven. En toen werd hem in een heilig visioen het doel van God met zijn gemeenten in de toekomst onthuld. De heerlijke bekoring van het hemelse tehuis werd hem bekendgemaakt. Hij mocht een blik slaan op de troon van God en zag de in de wit geklede scharen der verlosten. Hij hoorde muziek van hemelse engelen en de overwinningsliederen van hen die overwonnen hadden door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Nederigheid van Johannes. De geliefde discipel kreeg zulk verheven voorrechten zoals zelden aan stervelingen gegeven is. Hij was zo nauw verbonden met Christus dat er in zijn hart geen plaats was voor trots. Zijn nederigheid was niet slechts een belijdenis. Het was een eigenschap die hem bedekte als een gewaad. Hij probeerde steeds zijn eigen daden van gerechtigheid te verbergen en alles te vermijden wat de aandacht op hem zou kunnen richten. In het evangelie spreekt Johannes over de discipel die Jezus liefhad. Maar hij verbergt het feit dat hij zelf deze geëerde discipel was. Voor zelfzucht was in zijn leven geen plaats. In zijn dagelijks leven onderwees en beoefende hij liefde in de ware betekenis van het woord. Hij was zich diep bewust van deze liefde, die tussen natuurlijke zowel als geestelijke broeders behoort te bestaan. Hij noemde deze liefde als een noodzakelijk kenmerk van de volgelingen van Christus. Zonder deze liefde heeft het leven van een christen geen zin. Johannes onderwees praktische godsvrucht. Hij onderwees onfeilbare gedragsregels voor de christenen. Ze moesten zuiver van hart zijn en van onbesproken gedrag. In geen geval mochten ze tevreden zijn met een uiterlijke belijdenis. Hij verklaart in niet mis te verstane bewoording dat een christen iemand is die op Christus lijkt. Het leven van Johannes was een ernstig streven om naar de wil van God te wandelen. De apostel volgde zijn heiland zo nauw en had zulk een besef van de zuiverheid en heiligheid van Christus, dat zijn eigen karakter daarbij vergeleken vol gebreken was. Toen Jezus in zijn verheerlijkte gedaante aan Johannes verscheen, was een enkele blik voldoende om hem als dood te doen neervallen. Dit zal altijd het gevoel zijn van hen die hun Heer en Meester het beste kennen. Hoe meer ze nadenken over het leven en het karakter van Jezus, des te meer zullen ze hun eigen zondigheid beseffen, en des te minder zullen ze geneigd zijn zich te beroemen op heiligheid van hart of beweren geheiligd te zijn.